Namens de kerkraadgemeente een enkele afkondiging vooraf. In de voorkerk ligt de handout voor de catechismespreek van vanavond over zondag 18 voor iedereen klaar. Vrijdagavond 28 april komt de Bijbelkring Timotheus bijeen. En aanstaande zondagavond 1 mei zal er na de dienst een preekbespreking gehouden worden voor jongeren en jongvolwassenen van onze gemeente. Neem gerust ook anderen mee. Tot slot een persoonlijke mededeling. Deze week hoop was gezin midweek in Luxemburg te zijn. Als er iets is, zich wat voordoet, kunt u contact opnemen met de scriba of met uw wijkouderling. Dan nog de collectes. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het orgelfonds en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. En denk ook aan de zending en de evangelisatiekist bij de uitgang. Van harte bij u en jou aanbevolen. Tot zover. Zullen we samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen, Psalm 49, het 6e vers. Men denkt niet meer aan hun verleden, staat wel al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid, God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En wij zingen dat, omdat we vanmorgen stilstaan bij de opstanding van het lichaam. Wat zal dat zijn? Hoe zal dat zijn? Paulus zegt er het een en ander over in 1 Korinthe 15. Laten wij samen zingen, Psalm 49, het 6e vers. We luisteren samen naar de wet des Heren en de samenvatting ervan en zingen daarna Psalm 17, het 8e vers, over het blij vooruitzicht dat streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17, vers 8, naar de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Het ligt in de bedoeling nog twee keer bij 1 Korinthe 15 stil te staan, vanmorgen dus. En als de Heer het geeft, zondagavond, volgende week zondagavond dus, waarna de preekbespreking met de jongeren zal zijn. En dat zal dan gaan over het laatste vers van dit hoofdstuk, vers 58. Laten we vanmorgen lezen 1 Korinthe 15, vanaf vers 35 tot en met vers 50. 1 Korinthe 15 vanaf vers 35 tot en met 50. Paulus werpt daar de volgende vraag op. Vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden? En met hoedanig een lichaam zullen ze komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar slechts een graan, naar het voorvalt, van tarwe, of van een van de andere granen. Maar God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil, en aan een ieder zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen. Er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen, maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse. Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven: de eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam, Christus, tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, toch het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Tot zover. We staan vanmorgen stil bij het antwoord wat Paulus geeft op de vraag die hij opwerpt in vers 35. En daarom staat die vraag ook centraal, vers 35. Maar, zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? En we luisteren naar het onderwijs wat in de volgende verzen Paulus geeft. We weten heel veel niet. In ieder geval weten wij dit wel, dat het beste nog komen moet. En Paulus geeft in deze verzen wel degelijk enkele trekken waaraan wij kunnen weten hoe en wat er zal gaan gebeuren. Laten wij eerst Gods aangezicht zoeken in gebed en wij denken aan Jan en Janneke van Kreuningen. Opnieuw waren ze in blijde verwachting, maar er is opnieuw verdriet gekomen. Nu een miskraam heeft plaatsgevonden anderhalve week geleden, na 9 weken in blijde verwachting te zijn geweest. Laten wij samen bidden en danken. Trouwe Heere, u zij alleen de dank dat we hier weer mogen zijn. Het is immers enkel uw goedheid en genade dat u ons onderhoudt met het nodige wat we niet kunnen missen, zodat we in leven blijven en deze pelgrimstocht, die ons leven toch is, doorkomen. En we bidden dat we vanmorgen, als we even pauzeren op die pelgrimstocht op aarde mogen komen, de weg weer gewezen krijgen, vaste grond onder de voeten krijgen, de belofte van u mogen omhelzen door het geloof, en het mogen weten dat wie in Christus is, niet alleen een nieuw schepsel is, maar ook een nieuwe toekomst aanstaande is. We bidden, Heere, dat deze dienst mag bijdragen aan de verheerlijking van uw naam. En de verheerlijking van uw naam, dat weten wij uit uw woord en uit de geschiedenis, ligt ook hierin. Dat er vanmorgen jongeren en ouderen zijn die u aan gaan roepen. Misschien wel voor het eerst. In de kerkbank bidden tot u, de levende God. Omdat ze er vanmorgen achter komen dat de toekomst die Paulus schetst niet de onze is. Zegent u het onderwijs, Heere, aangaande de dingen die nog komen gaan. En laat het geloof van hen die u kennen gevoed mogen worden, opgebouwd mogen worden. En dat we vol vreugde en met blijdschap mogen scheppen water uit de fonteinen van het heil. Zeker ook als we ouder geworden zijn. En we weten dat het beste deel wat ons leven hier betreft al achter ons ligt. Laat dan met Paulus de belijdenis van ons hart zijn, hoewel ik merk dat mijn lichaam afgebroken wordt. Komt het beste nog, omdat ik met lichaam en ziel het eigendom ben van Christus. We bidden, Heere, zegent u ons hier. Zegent u ons ook meeluisterend via de kerktelefoon. Wij weten niet wie er allemaal meeluistert. En wie de schaduwgemeente vormen die niet kunnen of niet durven komen. Mensen uit het dorp, uit de omgeving. Maar ook gemeenteleden. Zegen hen, Heere. En dat ze mogen ervaren dat de stem van het woord met kracht en gezag in onze levens werkt. Wij bidden voor onze jongeren. Houdt u ze vast, Heere. Houdt u ze ook staande. En geef dat ze weten mogen dat het niet vergeefs is om te bidden, om Bijbel te lezen, om naar de kerk te gaan. Omdat we hier de weg gewezen krijgen naar omhoog. Nergens anders komen we daarmee in aanraking. Altijd weer moeten we het zelf doen. Er wordt er heel wat verwacht van onze eigen vermogens. Maar vanmorgen mogen we komen, zo zwak en zo wankelmoedig als we zijn. Zo somber gestemd misschien ook wel, als we zijn. Heere, neem ons mee in de beweging van het woord. En zoek ons op het niveau waar we ons bevinden. Dat kunt u, Heere, door uw geest. Die niet alleen de diepten van God onderzoekt, maar ook de diepte van het menselijk hart kan peilen. Wij danken u, Heere, met alle die vanmorgen hier aanwezig mogen zijn. Ook als we enkele weken niet in de kerk zijn geweest. Met blijdschap zagen we mevrouw Garretsen zitten. Wij danken u, Heere, dat ze vanmorgen hier weer kan zijn. Wees haar nabij en geef haar kracht. Dag na dag. Om te hopen op de God van het heil. Wij dragen Jan en Janneke aan u op. Heere, wat een verdriet. En dat niet voor de eerste keer. U weet, Heere, welke emotionele toestand zij zich bevinden. En u weet ook, Heere, hoe diep het gaat. Hoe hoopvol gestemd ze waren. En nu dit. En wat zijn er hun vragen, Heere? Nee, niet als het gaat om u. Want u bent enkel licht, maar wel als het gaat om de leiding van u in ons leven. Wat hebt u ermee voor? O, we bidden, Heere, dat ze niet alleen naar elkaar, maar ook naar u toegedreven worden met de vragen waarop we geen antwoord hebben. Eén ding weten we wel, Heere, dat u erbij bent geweest al vanaf het eerste begin. U kent ons vanaf het eerste begin. En eer iets van ons begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Dat bevredigt ons verstand nooit, maar het geeft het bange gemoed, het gelovige hart, het vertrouwen dat u nooit zonder bedoeling iets in gang zet. Heer, en verder, we laten het aan u en we bidden, Heer, geef aan beiden de genade om blij te zijn met wat ze gekregen hebben en om voor te gaan achter u aan. Misschien, Heer, haalt het bericht het nodige boven bij anderen die hetzelfde hebben meegemaakt of die geen kinderen kregen of tot nu toe nog zonder kinderen zijn. Ook dat, Heere, kan ons zo diep raken, keer op keer. En de ene keer meer dan de andere keer, maar we bidden of we dat kruis, wat het is, een kruis wat niet altijd zichtbaar is, maar dat we het met u mogen dragen. Gedenk ons alle, Heere, ook als er andere zorgen zijn. Als er blijdschap is en vreugde, het leven gaat door en u werkt, Heere. Alles werkt u zo dat u uiteindelijk kunt zeggen, het is goed. En we bidden, neem ons mee, Heere, in die gang die u gaat met de geschiedenis naar de voleinding van alle dingen. Wek in ons het geloof dat u niet alleen de bron bent van het leven, maar ook de grond bent waarop we zalig kunnen worden. Zo bidden we, Heere, laat het onderwijs van vanmorgen verdiepend en verwachtend mogen werken. Zie ons aan in uw lieve Zoon, die u naar deze wereld gezonden hebt, niet om te verderven, maar om te redden. En laat dat vanmorgen voort mogen gaan. Hier in Nederland, op zendingsvelden, op evangelisatieposten, ook daar waar het moeilijk is, laat uw koninkrijk komen. Gedenk uw volk Israël. Bewaar het, Heere, zoals u het de eeuwen door bewaard hebt en zult bewaren. En breng het tot het geloof. In Jezus, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Zoon van David. Hoor ons gebed, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan nu samen zingen op psalm 16, ook een psalm die de toekomst onder woorden brengt van het leven met de Heere. Psalm 16, vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong mijn eer zingt God gewijde tonen. Waarom? Omdat u mijn ziel niet in de hel, niet in het graf zult vergeten. En het zesde, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, wij zingen vers 5 en vers 6. Gemeente, wat is nu de toekomst van een christen? Ik denk dat de meesten van u zullen zeggen, ja, dat is de hemel. En zoals kattengezanten ook wel zeggen, ja, waarom zou je bekeerd willen worden? Ja, om naar de hemel te gaan, want als je bekeerd bent, dan ga je naar de hemel. Wat dat dan ook mogen zijn en wat we er dan ook bij voorstellen. Het zal in ieder geval iets heel positiefs zijn. Naar de hemel. Ja, ik herinner mij die keren dat ik op rouwbezoek kwam bij iemand die in de Heere ontslapen was en tegen de vrouw of tegen de man of tegen de kinderen gezegd heb. Uiteraard niet meteen, maar na een gesprek. Ja, de troost is dat uw man, dat uw vrouw bij de Heere is. En dat is ook zo. Daar mag je elkaar ook mee vertroosten. Op goede grond. Natuurlijk. En zegt Paulus dat zelf ook niet in Filippenzen 1. Hij heeft een sterk verlangen om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dus blijkbaar is het zo dat na het sterven je meteen met Christus bent. Inderdaad. Het leven is bij Christus. Daarom is het sterven winst, want dan ben ik dichter bij hem dan ooit tevoren. De hemel. En toch is dat niet het eindstation. En dat denken heel veel mensen wel. De hemel, ja. Daar moet het ons dan om gaan, uiteindelijk. Het is maar een tussenfase, gemeente. Het gaat heen naar de nieuwe hemel. En de nieuwe aarde. En daar schrijft Paulus op veel meer plekken ook van. Bijvoorbeeld aan de gemeente van de Thessalonicenzen. Daar biedt hij de gemeenteleden die een geliefde zich zagen ontvallen door de dood, vaste grond onder de voeten. Als hij zegt, nee niet, ze zijn in de hemel, maar ze zullen opstaan ten laatste dagen. En ze zullen altijd met de Heere zijn. De hoop van een christen, jongeren, strekt zich verder uit dan de hemel. Zijn toekomst is mijn toekomst. Hoe is Jezus opgestaan? Even terugdenken aan Pasen. Hoe is die opgestaan? Met een echt lichaam, hè? Hij stond niet op als een geestverschijning. De discipelen zagen geen spook, maar ze zagen een mens van vlees en bloed. Ja, wel met een opstandingslichaam. Zeker. Maar Jezus at en hij dronk. En je kon hem aanraken. Zijn toekomst, onthoud dat gemeente, is mijn toekomst als ik van Christus ben. En blijkbaar wil de Heilige Geest dat wij dat ook weten. Tot troost van hen die met de Heere leven. Tot jaloezie hopelijk van hen die hem niet kennen en zeggen, mis ik dat allemaal aan het eind van de dienst? Gaat dat mij allemaal voorbij? Nee, dat hoeft niet. Ook vandaag is het mogelijk om met Christus op te staan in een nieuw leven, zodat diezelfde toekomst uw en jouw deel zal zijn. Christus opstanding en onze opstanding, daar gaat het vanmorgen over. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats, Paulus onderstreept de waarheid van de opstanding. In de tweede plaats, Paulus onderstreept het wonder van de opstanding. En tot slot, hij onderstreept de heerlijkheid van de opstanding. Dus de waarheid, het feit zeg maar, het wonder, het verrassende, en de heerlijkheid, het compleet nieuwe. Eerst de waarheid van de opstanding. Het viel mij opnieuw op, in de voorbereiding van 1 Korinthe 15, dat Paulus een heel sterke relatie legt tussen de opstanding van Christus en de opstanding van een christen. Paulus is daar min of meer toe gedwongen. Want in de gemeente van Korinthe waren mensen die zeiden, jawel, Christus is wel opgewekt, maar de opstanding der doden, dat is een illusie. Dat gebeurt niet. Nee, laat Paulus zien, wie het één beleidt, moet het ander ook belijden. De opstanding van Christus hangt helemaal samen, is nauw verbonden met de opstanding van een christen. En als Christus niet is opgewekt, ja, dan is er ook geen opstanding der doden. Dan houdt het leven hier en nu een keer op en dat voorgoed. In de gemeente van Korinthe beleed men wel dat Christus was opgestaan. Maar hoe kan het nou, hè, dat een dood lichaam opstaat? Er was nog een reden waarom ze dat niet geloofden. Dat is dat het lichaam er eigenlijk niet toe deed in die tijd. De gedachte van Plato was dat het lichaam een kerker was. He, je lichaam, dus vlees en bloed, is een kerker voor de ziel. Het lichaam gaat een keer verteren, dat gaat toch ten onder. Het gaat om de ziel. Hoe klinkt dat, gemeente? Klinkt helemaal niet zo ketters, hè? Nou, dat klopt ook wel, want ook heden ten dagen in de gereformeerde gezindte wordt er op een bepaalde manier platoons gedacht. Zonder dat men zal weten waar het vandaan komt, die gedachte. Hoe dan? Nou, door alleen maar nadruk te leggen bijvoorbeeld op onze ziel. Ja, en u kent die gevleugelde woorden en ze zijn waar. Ziel verloren is al verloren. Maar je kunt zo'n mooie uitspraak, zo'n goed klinkende uitspraak ook gebruiken om daarmee het lichaam dan maar veel minder aandacht te geven. Terwijl we wel voor reformatorisch willen doorgaan. Nou, als we reformatorisch zijn, dan moeten we ook zeggen dat zondag 1 waar is, hè? Dat we met ziel en lichaam het eigendom zijn van Christus. Dus ook je lichaam hoort er helemaal bij, als je verlost bent. Het is niet van minder waarde. Hoe kan Paulus anders zeggen in 1 Korinthe 6 dat het lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Het is geen kerker. Het is een tempel. Jonge mensen, je lichaam is een tempel. Wat doe je met een tempel? Die verzorg je. En zo gaan onze jongeren ook met hun lichamen om. Toch? Ja, ik weet het niet. Verzorg je je lichaam zo? En als het een tempel is, dan mag het ook schitteren, hè? Tempel van de Heilige Geest, ga je zo met je lichaam om, zoals God dat wil. Je kunt je lichaam gebruiken, misbruiken, voor jezelf, voor genot, op seksueel gebied. Je kunt je lichaam overgeven aan onreinheid, aan hoererij. Je lichaam een tempel van de Heilige Geest. God heeft je niet als een ziel geschapen, maar als een lichaam. Uniek. Daarom, zegt Paulus ergens anders, verheerlijk God in je lichaam. Ga zo met dat lichaam om, zodat God aan zijn eer komt. Zodat Hij geprezen wordt. Het lichaam hoort erbij. Nu en straks. Zo totaal is Christus verlossingswerk dus blijkbaar. Dat Hij niet alleen mij, wat betreft mijn ziel, verlost van alle kwaad. Maar dat Hij ook mijn lichaam wil meenemen in die verlossing. Want ook het lichaam is geïnfecteerd door de zonde. Is soms verslaafd aan de zonde. Gaat gebogen onder de gevolgen van de zonde. Nou, Paulus is het er om te doen, om in 1 Korinthe 15, dat op het hart te binden van de gemeente van Korinthe. Het lichaam hoort erbij. God verlost in zijn Zoon. Totaal. Kijk, wanneer je dat wegsnijdt, wanneer je zegt, ja, verlossing, dat heeft vooral te maken met je ziel en niet met het lichaam, dan wordt het iets bleeks. He, want bij de hemel kunnen we ons ook maar moeilijk wat voorstellen. Wat zal het zijn? Ja, geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord. Wat is de hemel? Je lichaam is concreet. Heeft ogen, oren, zintuigen, gevoel. Nou, dat lichaam, dat unieke lichaam, dat ondergaat eenmaal de totale vernieuwing die het nodig heeft om straks met hem te leven, hem te dienen, te werken, te spelen, te loven op de nieuwe aarde. Paulus zegt, Christus is de eersteling. En de eersteling, dat betekent dat er nog veel meer gaan komen. Vers 20 zegt hij dat, maar nu Christus is opgewekt en hij is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. De eersteling draagt de belofte in zich van de volle oogst. En zoals de eerste kievitseieren, ze zijn geloof ik al gevonden, de belofte in zich dragen dat het seizoen aanbreekt van de lente, van nieuw leven. Zo is het ook met Christus. De opstanding van Christus. Dat is de basis, zegt Paulus, dat het leven niet ophoudt. Wij kunnen ook daar maar moeilijk aan wennen natuurlijk. Hè? Ook als je niet christen bent, is er natuurlijk wel heel weinig als het ophoudt met dit leven. Vandaar dat boeken over reïncarnatie en zo ook zo in trek zijn. Om toch maar de gedachte te voeden dat het niet ophoudt met het hier en nu, maar dat je weer terugkeert in een ander leven. De Bijbel zegt het zo: Christus is opgewekt. Allen die van Christus zijn, zullen met hem worden opgewekt. Dat moet je dus niet alleen geestelijk uitleggen. Dat mag ook wel. Christus wekt door zijn opstandingskracht mij op tot een nieuw leven, uit het zondegraf. Maar je mag het niet vergeestelijken. Christus wekt ook het lichaam op, zodat ik met hem zal opstaan ten laatste dagen. Nou, laten we onszelf de vraag maar stellen. Ik heb hem mijzelf ook gesteld. Hoe denk ik aan de opstanding van Christus? Vaak denk ik dan aan iets wat gebeurd is. En waarbij ik hopelijk leven mag, hier en nu. Maar gaat het geloof ook wel eens een stap verder? Dat de opstanding van Christus verwachting schept voor dat wat komen gaat? Of legt dat vanmorgen een pijnlijke plek bloot in het leven van mij? Ik ben zo gefocust op de aarde dat de toekomst heel bleek is, een aanhangsel, niet meer. Ik sta er nauwelijks bij stil. Oh, dan hoop ik dat deze preek iets in gang zet, waar de Heilige Geest gebruik van maakt. Om als christen niet alleen te leven bij wat geschied is, maar op grond van wat geschied is, dat er wat komen gaat. En dan denk ik uiteraard aan de ouderen. Die aan de rand van het leven zijn gekomen en ervaren dat het lichaam onderworpen is aan de gevolgen van de zonde. Gehoor, gezichtsvermogen, het neemt af. Je lichaam, ziekten, ouderdomskwalen, noem maar op, vergeetachtigheid. Allemaal signalen dat de tent van je lichaam heen en weer wappert en dat het een keer in elkaar stort. Maar ik denk ook aan de jongeren. Nou, de mensen in de volwassenheid van hun leven, die zich krachtig voelen, dat is de groep die het grootste risico loopt om daarbij niet stil te staan bij dat wat komen gaat, omdat het zo goed gaat allemaal. Stel jezelf de vraag, wat stelt je geloof voor? Voor? Vanavond zal het weer klinken. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. Het lichaam. Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 20. Hij zal mijn vernederd lichaam gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Kind van God. Loop je aan tegen beperkingen in het dienen van de Here? Ja, zegt iemand, dominee die preek, ik kan hem nauwelijks onthouden. Hoe komt dat? Ja, ouderdom. Dominee, ik ben zo snel moe. Bidden, Bijbel lezen. Het gaat allemaal niet meer zoals vroeger. Nou, dan ondervindt u wat Paulus zegt. Ik heb een vernederd lichaam. Een lichaam waar de scheuren in zichtbaar worden. Als nou Christus je leven is, wordt dit de toekomst. Zonder die beperkingen. God dienen. Misschien zouden we daar wat meer aan mogen denken. Iedere keer als ik er tegenaan loop dat mijn lichaam niet wil. Niet meer wil. En dat dat een wissel trekt op het dienen van de Heer, zoals ik bij de ouderen wel tegenkom. Dominee, bijbelteksten. Het ontglipt mij zo snel allemaal. Wat God erin gelegd heeft, dat gaat er niet uit. Het vernederde lichaam zal gelijkvormig gemaakt worden aan zijn heerlijk lichaam. Misschien ben je nog niet eens oud. Maar nog jong. Wel te maken met chronische vermoeidheid. Of chronische ziekte of andere uitputtingsverschijnselen. Die ook zo'n wissel trekken op het dienen van de Heere. Als dat zo is. Als dat je verdriet oplevert. Weet dan dit. De verlossing van het lichaam is aanstaande. En misschien... James Packer heeft dat een keer gezegd, die inmiddels al heel oud is geworden. Een prachtig boek heeft geschreven over oud zijn en oud worden. Misschien, zegt hij, als ouderen van een jaar of 90. Misschien heeft God ons wel zo'n tweede klas lichaam gegeven. Om des te meer te verlangen naar dat eerste klas lichaam. Wat door de zonde toegetakeld is, maar wat straks zonder zonde hem zal dienen. Nou, daar moet je eens bij nadenken, over nadenken. Dat lichaam, het wordt straks het voertuig om God groot te maken. De opstanding van Christus is dus een garantie. Bewijs van de waarheid dat ik eens zal opstaan. Dat zegt de catechismus in zondag 17. Dan zit ik wel met een vraag, zegt iemand. U spreekt vanmorgen inclusief. U hebt het over de gelovigen, over de kinderen van God. Maar wat nou als je niet gelooft en je bent toch in de kerk vanmorgen? Ja. Wat zegt Jezus? In Johannes 5, er is een opstanding tot het leven. Er is ook een opstanding tot de verdoemenis. Dat betekent niets anders dan dat het leven een donkere nacht wordt en eindigt in die donkere nacht als Christus je leven niet is. Vlees en bloed zullen het koninkrijk van God niet beërven. De opstanding van het lichaam, jawel, het zal geschieden. Tot veroordeling. Dan hoop ik, gemeente, dat u de aandrang van morgen ervaart. Wie niet gelooft in de opgestane houdt helemaal niets over dan alleen zichzelf. En wie zichzelf overhoudt, en wie zichzelf meeneemt naar de grens van het leven, en wie zichzelf meeneemt in de dood, moet het ook zelf oplossen. Er is geen toekomst buiten de Heer Jezus Christus. Zonder Christus leef je zonder hoop. Wat heb je nodig? De nieuwe geboorte van boven. Waardoor, zegt Petrus, je tot een levende hoop vernieuwd wordt. Wat staat je vanmorgen te doen, gemeente, als dit je toekomst niet is? Onderschrijven dat zoals je geboren bent, je niet kunt sterven. Maar met die waarheid niet achteroverleunen. Maar met die belijdenis tot hem vluchten. Die het vanmorgen kan doen. Wat doen? Dat wonder dat je van dood levend gemaakt wordt. Dat je hem mag zien. Dat je op hem je vertrouwen gaat stellen. En dan pakt de Heilige Geest vanzelf uit wat dat allemaal inhoudt. Maar wat heb je nodig? Het levende geloof in de Heer Jezus Christus. Dat alleen zal de waarheid van de opstanding in vervulling laten gaan in je eigen leven. Nu het tweede. Het wonder van de opstanding. Het eerste punt was dat het gebeurt. Nu, hoe? Paulus die werpt twee vragen op in vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden? En de tweede vraag, met hoedanig een lichaam zullen ze komen? Mooi is dat Paulus zo'n vraag opwerpt. Dat mag je ook in bezoekwerk wel doen, broeders, ook als ouderling. Dat je een vraag opwerpt in een gesprek. Om ergens naartoe te werken. Paulus doet het ook. Hij werpt een vraag op die wellicht leeft of niet leeft in de gemeente van Korinthe. En hij gaat er dan een antwoord op geven. Heel pastoraal. Hoe gaat dat nu? Hoe kan dat? Hoe zullen de doden opgewekt worden? En dan heeft hij alle ruimte om die vraag te beantwoorden. Nou, wat een antwoord, zegt iemand. Vers 36, gij dwaas. Paulus scheldt de gemeente niet uit. Hij onderstreept hiermee dat je wel blind moet zijn om in de natuur niet te zien dat het er zo aan toe gaat, dat iets wat sterft, die gaat leven. Dwaas. Vers 36. Wat je zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. Dat stervensproces is nodig, zegt Paulus, om te komen tot de opstanding. Want iets wat niet sterft, dat zal ook niet leven. En dan neemt hij een aantal beelden, en ik neem u vanmorgen mee met die beelden. Drie beelden zijn het. Beeld uit het plantenrijk, beeld uit het dierenrijk en het beeld uit de astrologie, uit de sterrenkunde. Drie beelden gebruikt hij om die vragen te beantwoorden die hij opgeworpen heeft. Het eerste beeld. En de kinderen onder ons die zullen dat ongetwijfeld herkennen. Het is het beeld uit het plantenleven, vers 36 tot en met 38. Het is de tijd van het zaad en bollenpoten. Ik heb het afgelopen week ook gedaan. Een paar bollen in de schuur met el en tand in de grond gestopt. En de volgende dag zei hij, zouden de bloemen er dan zijn? Ja, zo snel gaat het ook weer niet. Maar of hij het begrijpt of niet. In ieder geval weet hij wel dat het in de grond moet gaan. Voordat het weer omhoog zal komen. Nou, misschien hebben jullie thuis ook al gedaan, kinderen. Zaadjes. Poten. In de aarde. En je doet iets tegenstrijders, lijkt het wel. He, die onaanzienlijke kleine zaadjes, of die grote bloembollen die er ook niet uitzien, die stop je in de grond. Je bedekt ze met aarde. Je geeft ze wat water. En dan voltrekt zich iets wat zich aan ieders waarneming onttrekt. Sterven om te leven. En het gebeurt. Tot je verbazing. Ieder jaar weer. Wat een wonder. Zelfs uit die wijnstok die op sterven na dood was. Je staat erbij en je kijkt ernaar. Ja toch, gemeente? Wat doe je eraan? Toch gebeurt het. En het wonder wordt ieder jaar groter. Dat is het eerste beeld. Zaad wordt gezaaid in de aarde. En er komt iets op. Tweede beeld is het beeld uit het dierenleven, vers 39. Daar zegt Paulus, alle vlees is niet hetzelfde vlees. Nee, dat klopt. Het vlees van mensen is anders dan het vlees van beesten en het vlees van vissen en het vlees van vogelen. Een vogel lijkt niet op een vis en een vis lijkt niet op een beest en een mens lijkt niet op een vogel. Wat een variatie. Weet u dat God dat gewild heeft in de schepping? Die variatie. Het is niet allemaal koekoek één zang in Genesis 1, 2 en 3. Het is variatie. Als het zo in de schepping is, hoe zal het dan in de herschepping zijn? Als de herschepping nog veel heerlijker zal zijn dan de schepping. Paulus zegt eigenlijk, die variatie die je hier opmerkt in het dierenleven, die variatie zal er straks weer zijn. Zoals er nu geen vogel hetzelfde is, zal er straks geen kind van God hetzelfde zijn. Uniek zijn ze nu en zullen ze zijn. Wat een gedachte. Je kunt als kind een voorstelling maken van de toekomst. Dat er allemaal hetzelfde uitziet. Ja, ik dacht vroeger ook aan de hemel als een zaal. Een grote kerkruimte met kerkbanken waar iedereen stijf tegen elkaar aanzit en maar blijft zingen. Allemaal gericht op een preekstoel waar iemand opstaat en die preekt maar door. Variatie. Het zal onze verbazing te boven gaan, gemeente. Tweede beeld dus. Derde beeld. Het is het beeld van de sterren. Het beeld uit de astronomie, vers 40 en 41. Er zijn hemelse en aardse lichamen, hemellichamen en aardse lichamen. Vers 41, een ander is de heerlijkheid der zon, een ander is de heerlijkheid der maan. Kinderen, ziet de zon er hetzelfde uit als de maan? Nee. Zien de sterren er hetzelfde uit als de zon? Nee. Het zijn wel allemaal hemellichamen, maar toch verschillen ze in grootte, in helderheid. En de sterren dan? Ben je wel eens 's nachts naar buiten gegaan? Wat zie je dan? Allemaal dezelfde sterren? Op het eerste gezicht wel, maar wie langer kijkt, en zeker wie zo'n telescoop heeft, die ontdekt dat geen ster hetzelfde is. De heerlijkheid van de een is niet de heerlijkheid van de ander. Wat Paulus doet, gemeente, is beelden gebruiken, omdat hij ook niet weet hoe het precies zal zijn. Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord. In het hart van een mens is er niet opgekomen wat God bereid heeft. En toch, zegt Paulus, we mogen er niet over zwijgen. God geeft in de schepping zelf al aanwijzingen hoe het zal zijn. Wat wil Paulus nu duidelijk maken? Ik denk een paar dingen. Met die drie beelden die ik net gebruikt heb. Het eerste is dit. Dat er continuïteit zal zijn. Het wonder van de opstanding, dat zal zijn dat er continuïteit is tussen nu en straks. Ik bedoel dit. Als u een tarwegraan zaait, komt er geen eikenboom op. En wie een eikel in de grond stopt, die verwacht niet dat er een das is omhoog komt. Wie een tarwegraan zaait, die oogst tarwe. En wie een eikel in de grond stopt, die weet er komt een eikenboom op. Wat Paulus duidelijk wil maken is denk ik dit. Het nieuwe opstandingslichaam dat past bij de identiteit die wij hier van God hebben gekregen door de schepping. Wij zijn uniek. Wij zien er allemaal anders uit. Wij denken anders, wij voelen anders. Nou, dat kan soms voor heel vervelende botsingen ook zorgen. Dat zal straks niet meer gebeuren hoor. Echt niet. Moet u niet denken, dan kan het hier wel wat lijden. Nee, dan moet u ervoor proberen te zorgen om het te vermijden. Dat begrijpt u. Maar al die verschillen die hier zorgen voor soms oneenigheid en verwijdering helaas tussen kinderen van God. Het zal straks één grote harmonie zijn. Waar de scherpe kanten van het karakter eraf zijn. Waar geen driftbuien meer zijn. En noem maar op. Toen God in de schepping ieder mens uniek heeft geschapen, heeft hij in de knop alles gelegd wat naar boven komt, wat tot uiting komt. En door de geest van God komt het hier al enigszins tot uiting. Een geheiligd karakter. Een geheiligd leven met de Here. Maar niet volmaakt. Heb je er ook zo'n last van? Wat zijn er een belemmeringen, ook in je karakter soms. In je persoonlijkheid. Die er niet toe bijdragen dat God meer verheerlijkt wordt. Toch? Wat hier in de knop zit en wat een beetje gaat bloeien, gaat straks helemaal open. Volmaakt. En dan, met alle mogelijkheden die er in die knop al aanwezig waren, zullen de kinderen van God hem dienen, zonder ophouden, nacht en dag. Ze zullen hem groot maken. En het zal een nieuwe aarde zijn waar alle eigenschappen en kwaliteiten die er hier nog niet allemaal uitkwamen en door de zonde soms tot egoïstische patronen konden worden, die zullen straks gebruikt worden om de nieuwe aarde te bevolken. Continuïteit. U wordt straks geen ander mens. Ja, natuurlijk wel een ander mens. En toch, ik geloof dat we elkaar zullen herkennen. Dat we zullen weten, dat is die en dat is die. Maar dan ontdaan van alle vervelende gedachten die we hadden. Bij dat andere kind van God. De botsingen, de conflicten. Gemeente, wat zal het zijn? Continuïteit. Tegelijk ook verscheidenheid. Want Paulus geeft niet voor niets het beeld van het dierenrijk en van de hemellichamen. Gelukkig is er zoveel variatie. Stel nou voor, gemeente, dat iedere vogel die u ziet vliegen hetzelfde is als de andere vogels die u ziet vliegen. Stel nou voor dat alle bloemen in uw tuin er precies hetzelfde uitzien. Stel nou voor dat u aan het wandelen bent in het bos en iedere boom lijkt precies op die andere boom. Nou, de aantrekkingskracht van de schepping ligt toch ook hierin. Dat er zoveel variatie is. Het zal in de herschepping niet anders zijn. En nog veel heerlijker zijn. Ieder kind van God zal stralen, zal schitteren. Op de wijze zoals God voorbestemd heeft. En het voert te ver om daar vanmorgen op in te gaan, maar ik geloof ook zeker dat er verband is tussen het heilige leven hier en de heerlijkheid die straks aan ons geopenbaard zal worden. Maar dat zou een preek op zich zijn. In ieder geval zal verscheidenheid zijn. Paulus zegt, kijk naar de natuur. Daar geeft de Heere lessen van wat de toekomstige heerlijkheid straks in zich zal bergen. Nou, dat wat betreft het wonder van de opstanding. Tot slot, de heerlijkheid van de opstanding. Paulus is nog steeds bezig met de behandeling van die vraag. Hoe zullen de doden opgewekt worden? Door te sterven en te leven. En met hoedanig een lichaam zullen ze komen? En daar gaat Paulus ook op in. Wat zal het lichaam zijn? Straks. Het zal niet alleen maar geest zijn. We zullen elkaar niet als geesten ontmoeten. Want toen Jezus opstond, stond er ook geen geest in het midden van de discipelen. Er stond een lichaam. Een opstandingslichaam. Dat betekent dat we een lichaam krijgen wat voldoet aan het leven van straks. Wat het aan kan om op de nieuwe aarde te leven en te dienen. En dan gebruikt Paulus opnieuw het beeld van het zaad in vers 42. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid of in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Gezaaid in oneer, opgewekt in heerlijkheid. Gezaaid in zwakheid, opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Het is een gedeelte wat vaak gelezen wordt bij het geopende graf. Weet je waarom, jonge mensen? Omdat je daar met je ogen ziet gebeuren wat Paulus hier beschrijft. Je hebt het vast meegemaakt. Misschien wel een geliefde. Misschien zei de dominee het wel. Zijn haar lichaam wordt gezaaid als een zaadkorrel in de aarde. Een boer zaait nooit zonder verwachting dat het op zal komen. Paulus neemt ons mee in die verwachting. Hij zegt, kinderen van God, hier eindigt het leven, maar niet voorgoed. Het wordt gezaaid om straks opgewekt te worden. Zoals de boeren zaaien, met de verwachting dat ze over een aantal weken zullen kunnen maaien. Paulus zegt, het zaad is vergankelijk, vers 42. Hij gebruikt vier woorden die aangeven hoe het nu is en hoe het straks zal zijn. Eerst het woord verderfelijk, vergankelijk. Kijk maar naar het zaad. Het ziet er niet uit. Je denkt, wat moet daarvan worden? En als je niet beter zou weten, dan zou je het nog weggooien ook. Toch? Wat stellen nou zaadkorrels voor? Een bloembol, onogelijk. Hoe wonderlijk God u ook gemaakt heeft. In vergelijking met het opstandingslichaam, gemeente, is ons lichaam echt maar een vergankelijk lichaam. Het is aan sterven onderhevig. Maar, zegt Paulus, om te leven. En in dat opzicht kan ik James Packer volgen die dan zegt, op 90-jarige leeftijd, hoe oud die man ook is, in ieder geval heel oud, mijn lichaam had te scheuren en de barsten steeds meer gaat vertonen van het oude vergankelijke wat ik heb aangedaan. Dat zijn even zoveel aansporingen om mij te richten op dat wat komen gaat. Al die scheuren zullen weg zijn, al die vergankelijkheid is weg, want een onvergankelijk lichaam wordt opgewekt voor eeuwig, gemeente. Tweede beeld, tweede woord wat Paulus gebruikt is het woord oneer. Het wordt gezaaid in oneer. Ik heb het meer dan eens meegemaakt dat ik die woorden bij me had toen ik stond aan een sterfbed van iemand uit een gemeente. En zeker als het dan iemand betrof die heel krachtig was, heel sterk was. Boom van een kerel, ik weet het nog. Mijn vorige gemeente. Een ziekteproces van enkele weken gehad. Uitgeteerd, uitgemergeld. En dan gaan die woorden door je heen. Het wordt gezaaid in oneer. Oneer. De wereld maakt daar wel iets van mee, omdat ze probeert om al die tekenen van afbraak te maskeren, soms ook letterlijk. Want oud worden is niet mooi, zegt men. Al die rimpels, die grijze haren. ziet er niet uit. Oh nee. Je kunt ook heel mooi oud worden. En dan bedoel ik niet dat je zonder rimpels oud wordt. Maar dan bedoel ik dat je groen en fris bent. Dat al die rimpels en al die groeven in je gelaat, dat getekende gezicht van het lijden van deze tegenwoordige tijd, misschien wel een vermoeid gelaat, kan ook gaan blinken. Herkent u het? Omdat de geest van God in zo iemand woont. En omdat al die rimpels wel onderstrepen dat dit lichaam vergankelijk en vol oneer is. Maar dat er even zoveel signalen zijn dat het straks anders zal zijn. Groen en fris. Om te verkondigen dat de Heere recht is en dat er in hem geen onrecht wordt gevonden. Het derde woord dat Paulus gebruikt is het woord zwakheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Ach, we kennen allemaal onze grenzen. Zeker als je ouder geworden bent. Maar iedereen is beperkt. Ook als je 30 bent, heb je je grenzen. Het is soms heel goed, weet u, vorige week, hè, toen kon ik 2 keer niet voorgaan. Weet u dat een heel leerzame dag voor mij geweest is? Zomaar even tussendoor. Ik had er erg veel zin in. Na een week Engeland, waar je alleen maar hoort over de prediking en zo, om hier weer te preken, hier te staan. En 's nachts ging het niet. Gewoon een griepje. Kort, hevig. Dinsdag was het weer weg. Weet u dat het een leerzame les voor mij was? 1, ik ben niet onmisbaar. En 2, ik ben vergankelijk. Van voorbijgaande aard. En blijkbaar heeft een mens als ik dat ook nodig af en toe, om dat te weten. Misschien u ook wel. Dat God het gevoelig onderstreept. Het zij met een griep, het zij met een operatie, het zij met iets anders. Dat je weet, vriend, dit ben je. Niet meer dan dat. 1 griepje en je ligt plat. Dat zijn we, gemeente. Wat een genadige les als de Heere je die les geeft. En het alleen maar dichter naar hem toe drijft. Wij zijn niets. Ons lichaam is zwak en vergankelijk. En dat tweede klas lichaam heeft zoveel beperkingen. En zoveel zondige beperkingen ook om God volmaakt te dienen. Maar de Heere bereidt zijn kinderen voor. Zodat ze weten, straks krijgen ze een lichaam wat past. Bij de toekomstige bedeling. Om hem te dienen. Dat is het laatste wat Paulus zegt. Het is hier een natuurlijk lichaam. Straks zal het een geestelijk lichaam zijn. Natuurlijk. Aards betekent dat. Het moet onderhouden worden met brood en met water. Met voedsel. Kan geen dag zonder. Zijn we zwak. Denk heel wat te zijn. Straks een geestelijk lichaam. Zonder zwakte. Zonder grenzen. Tomeloze energie. Door de geest van God gegeven. Om hem tot in eeuwigheid te dienen. Gemeente, wat is je toekomst? Krijg je er zin in? Dit is de toekomst. Nee, vlees en bloed zullen het koninkrijk van God niet beërven. Je gaat het koninkrijk van God niet binnen. Op grond van je eigen credits, van je eigen verdiensten. Een zondig mens gaat het koninkrijk van God binnen op kosten van een ander, op kosten van Jezus Christus, gekruisigd, begraven, opgestaan, verheerlijkt, zittend ter rechterhand van God. Ik heb geen restauratie nodig van mijn lichaam, maar een reformatie. En daar heb je genade voor nodig. En die genade is voorhanden vanmorgen. Omdat er eentje vlees en bloed heeft aangenomen en ons in alles gelijk is geworden. Wist u dat? Dat Jezus ook de beperkingen van uw lichaam heeft doorstaan. Moeheid, honger, dorst, ziekte. Hij was echt mens, hè? Inclusief. Dat lijden. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Ons in alles gelijk geworden. Als zoon van God. En daarom kon hij het zeggen toen Johannes op Patmos aan de grond zat. Vrees niet, Johannes. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben dood geweest en zie, ik leef tot in alle eeuwigheid. En hij legde zijn rechterhand op mij. Amen. Laten we samen zingen op Psalm 115. Het negende vers: in het stille graf zingt niemand zere lof. Het zieloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven, maar onze tong zingt tot in eeuwigheid des Heere lof. Zijn roem en majesteit looft God, de bron van het leven. Psalm 115 vers 9. Laten we samen danken. Heren, we staan versteld als we zien door het geloof op de heerlijkheid die toekomende tijd is en die in Christus al werkelijkheid is. En wij bidden, Heren, dat we met allen zoals we hier tegenwoordig zijn eens het zullen gaan meemaken. Dat ons lichaam geen beperkende krachten meer heeft, maar enkel stimuleert, drijft, aandrijft om te dienen en te arbeiden op de nieuwe aarde. Dat was, Heere, toch het vooruitzicht ook van hen die in het Oude Testament in u geloofden, al was het nog niet zo scherp en helder. Asaf zong ervan: hij zal mij opnemen in zijn heerlijkheid en mij met hem laten zijn. En Job getuigde ervan: ik weet dat mijn verlosser leeft en hij zal mij laten opstaan. En zo, Heere, blikken we met verwondering vooruit in de wetenschap dat velen nu al bij u zijn, afgelost van hun aardse positie, klaargemaakt om straks de nieuwe heerlijkheid te dienen. Heere, doe ons dat vooruitzicht geloven. Want het gaat ons bevattingsvermogen te boven, dat zeggen we er ook bij, Heere. En toch, de preek van vanmorgen was niet bedoeld om speculaties te voeden, maar om verwachting en hoop te wekken. En om zo het leven hier van alle dag niet in een eindeloze grijze sleur te laten voortgaan van werken en van slapen en van eten en drinken, maar van leven in verwachting. Onze arbeid is niet ijdel in de Heere. Wat beste komt nog. We bidden, Heere, dat we zo ook onze kinderen zullen grootbrengen. We bidden ook voor het onderwijs op ons eiland. De scholen waar onze kinderen zitten. Of buiten het eiland, zegent u het onderwijs, het personeel, Heere. En geef dat het geluid van de schrift gehoord mag worden. Zegen de gezin in onze gemeente. Zegent u ouders. Zegent u grootouders die van u opnieuw een gelegenheid krijgen om hun kleinkinderen bij u te brengen. Zegen ons alle, Heere, in uw naam alleen. Wij bidden, wil ons vanavond weer samenbrengen. Hongerig naar onderwijs. Met de belofte dat u niet zult teleurstellen degene die behoeftig tot u komen. Wij danken u voor uw zegen en zorg, ook vanmorgen ondervonden. Hoor ons gebed. In Jezus' naam alleen. Amen. We zingen samen tot slot Psalm 145, vers 1 en 2. 145, vers 1. O God, mijn God, gij allervorste Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem. 145, vers 1 en 2.